We gaan vanavond een lastigere taak vervullen, hoop ik, om iets te begrijpen van dit hoofdstuk. En we gaan eerst lezen Daniël 11. Ik ga wel een beetje het hoofdstuk straks een beetje doorwandelen, maar ik kan natuurlijk niet alles gaan voorlezen, want met 45 verzen is het wel het grootste, of bijna, ik denk wel het grootste hoofdstuk. Maar ik wil gewoon wat verzen pakken, dus de eerste drie, dan vers 15 en 16, en dan nog wat verzen. En dan hopen we het een beetje te begrijpen. We gaan het eerst lezen, Daniël 11, vers 1. Is eigenlijk een afsluiting van hoofdstuk 10, waar de engel zegt: Ik stond in het eerste jaar van Darius de Medier hem terzijde als steun en toeverlaat. Nou begint eigenlijk hoofdstuk 11 met vers 2. Nu zal ik u dan de waarheid bekendmaken. Zie, er zullen nog drie koningen in Perzië aan de macht komen, en de vierde zal grotere rijkdom verwerven dan alle anderen. Als hij sterk geworden is door zijn rijkdom, zal hij allen opzetten tegen het koninkrijk Griekenland. Daarna zal er een machtige koning aan de macht komen, die met grote heerschappij zal heersen en zal handelen naar eigen goeddunken. Zodra hij echter aan de macht komt, zal zijn koninkrijk verbroken worden en opgedeeld worden naar de vier windstreken van de hemel, maar niet voor zijn nakomelingen en niet overeenkomstig de heerschappij waarmee hij had geheerst, want zijn koninkrijk zal uiteengerukt worden en zal voor anderen dan zijn dan voor hem. Dan gaat het over de koning van het zuiden tegen het noorden. Dan gaan we even overslaan, dat komt zo wel. Vers 15. Dan zal de koning van het noorden komen en hij zal een belegeringsdam opwerpen en versterkte steden innemen. De krachtige armen van het zuiden zullen geen stand houden, ook zijn keurtroepen niet. Ja, er zal geen kracht zijn om stand te houden. Hij die tegen hem optrekt zal handelen naar eigen goeddunken. Niemand zal hem tegen hem stand houden. Hij zal ook stand houden in het Sieraadland en er zal vernietiging in zijn hand zijn. Dan in vers 21. In zijn plaats zal er een verachtelijk man opstaan. Men zal hem de koninklijke waardigheid niet geven. Maar hij zal komen in zorgeloze rust en het koningschap zal hij grijpen door vleierijen. De krachtige armen van de overstroming zullen voor hem weggespoeld worden en ze zullen gebroken worden, ook de vorst van het verbond. Want zodra men een verbintenis met hem is aangegaan, zal hij bedrog plegen. Hij zal oprukken en met weinig volk machtig worden. In zorgeloze rust zal hij ook in de vruchtbaarste streek van het gewest komen en hij zal doen wat zijn vaderen of voorvaderen niet hebben gedaan. Roof, buit en bezittingen zal hij onder hen uitstrooien. En tegen vestiging zal hij zijn plannen beramen, maar slechts voor een tijd. Dan vers 36 tot en met 45, het laatste stuk. Dat is best wel een belangrijk stukje, want daar gaat het echt over de tijd van het einde. Die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de god der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vastbesloten is, zal gebeuren. En hij zal niet letten op de goden van zijn vaderen, ook niet op het verlangen van de vrouwen. Hij zal op geen enkele god letten, maar zichzelf boven alles groot maken. En hij zal de god van de vestigingen in zijn standplaats eren. Hij zal namelijk de god die zijn vaderen niet gekend hebben eren met goud, zilver, met edelgesteente en met kostbaarheden. En hij zal versterkte vestigingen maken samen met een vreemde god. Voor hen die hij zal kennen, zal hij de eer laten toenemen en hen laten heersen over velen. En hij zal het land uitdelen als beloning. Dan zal in die tijd van het einde de koning van het zuiden met de horens, hem met de horens stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en er doorheen trekken. Hij zal het Sieraadland binnentrekken en vele landen zullen struikelen. Maar deze zijn het die aan zijn hand zullen ontkomen. Edom, Moab en de voornaamste van de zonen van Ammon. Hij zal zijn hand tegen de landen uitstrekken. Ook voor het land Egypte is er geen ontkomen aan. Hij zal heersen over de verborgen schatten van goud en zilver en al de kostbaarheden van Egypte. De Libiërs en de Cushieten zullen in zijn voetstappen treden. Maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken om velen weg te vagen en met de band te slaan. Hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten. Bij de berg van het heilige sieraad, dan zal hij tot zijn einde komen en geen helper hebben. Nou, tot zover. Ja, als je hebt geluisterd, dan zie je dat ik heb gelezen in vers 3. Hij zal handelen naar eigen goeddunken. En vervolgens heb ik dat ook gelezen in vers 16. Hij die tegen hem optrekt, zal handelen naar eigen goeddunken. Dan komt er in vers 21 een verschrikkelijke man, of een verachtelijke man, excuses. En dan tenslotte lazen we over vers 36, die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Dus, de boodschap van Daniël is in de eerste plaats moreel. Dat wil zeggen, we gaan zo kijken wat de betekenis is van een aantal gedeelten, maar God laat hier zien dat voordat zijn koning, de Heer Jezus, Daniël 7, de zoon des mensen, zal komen. De mens die de verantwoordelijkheid heeft gekregen om te heersen over de volken namens de God des hemels. Want ik heb jullie de vorige keer verteld dat vanwege de zonden van Israël God moest vertrekken uit de tempel. Dat hij de heerschappij, de verantwoordelijkheid van deze aarde heeft overgegeven aan de heidenen. Maar elke koning die vervolgens die macht krijgt, zal handelen naar eigen goeddunken. En dus is dit hoofdstuk onder andere ook een waarschuwing voor ons, dat wij leven in tijden van wereldleiders, die zullen handelen naar eigen goeddunken, in plaats van rekening te houden met de God van de hemel en de aarde. En dat is niet alleen een waarschuwing, maar ook een aansporing voor ons om juist in deze tijd, waarin wij de dingen van het einde nog te verwachten hebben, waar we zo over gaan nadenken, dat wij ons onderwerpen aan de heerschappij van de mens naar Gods welbehagen, en dat is de Heer Jezus. Want wij kunnen niet handelen naar eigen goeddunken. Van de week was ik bij iemand en die zei tegen mij, wat vond je van de Passion? Ik zeg, nou ja, ik word er niet zo vrolijk van. Nee, iemand die niet gelooft en daar maar een beetje de Heer Jezus uitbeeldt en vervolgens met allerlei wereldse liedjes. Toen zei hij, ik denk dat God wel om kan lachen. Ja. Dus ik dacht, oké, dan praat ik even een beetje verder. En hij zegt, ja, ik ken hem al een tijdje. Ik ben ook christen, maar ik woon samen. En ik zeg, woon samen? Hoezo dan? Ja, niet zo nauw nemen, hè? Allemaal. Dus handelen naar eigen goeddunken was mijn reactie. Hè? Joh, hallo, als je een gelovige bent, dan wil je toch niet je leven indelen naar eigen goeddunken? Nou, laatst was er ook bij ons thuis iemand en die, die vertelde hetzelfde. Hij was met zijn vriendin, dus ik zei, jullie getrouwd? Nee, we wonen samen. Oké, maar we zijn wel christen, ja. Oké, nou goed. Ik ga er dan maar niet verder op in. Maar dat is dus handelen naar eigen goeddunken. Hè? Want we weten vanuit de schrift dat als wij de Heer Jezus kennen, dat wij ook willen leven naar zijn woord. Het gaat niet altijd goed natuurlijk. Maar in dit soort basale dingen is het toch wel fijn als mensen zeggen, ik ken verschillende verhalen van mensen tot bekering komen, samenwoonden, uit elkaar gingen. Omdat ze zeiden, hey, Gods woord zegt, het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Dus die gingen uit elkaar. En dan gingen ze vervolgens, omdat ze tot geloof waren gekomen, apart wonen. En toen weer trouwen voor de Heer in de gemeente. En natuurlijk voor de wet. Dus, ja. Nou, het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat Daniël door een engel wordt bezocht. En die engel vertelt hem in het eerste vers van hoofdstuk 10... dat hij een woord van de waarheid krijgt wat over grote strijd gaat. En die strijd gaat over het land, het volk Israël. Want Daniel was in de ballingschap, dat weten jullie. Hij was een soort minister, premier van Babylonië bijna. Van Babel. En hij kreeg als enige inzicht in de toekomst van zijn volk. Waar alle anderen dachten, nou ja, de 70 jaar van Jeremia zijn voorbij. Wij gaan terug naar het land. Het is allemaal weer oké. Hè? Maar God zei, nee, het is helemaal niet oké. Want het volk keert terug naar een lege tempel. Ja? De tempel was nog steeds niet de plek van de heerlijkheid van God. Waarom niet? Omdat het volk zich niet bekeerd had. En Daniel, in hoofdstuk 9, belijdt de zonde van zijn volk, ontvangt inzicht over de grote strijd. En die grote strijd die vinden we in hoofdstuk 11. Ja? Maar voordat hij die boodschap krijgt, hebben we de vorige keer gezien, komt een engel. Die engel die vertelt dat hij in de hemel strijd had met de vorst van Perzië. En de vorst van Perzië is de engelmacht van dat wat er op aarde gebeurt. Ja? Dus, Michael, de engelvorst van Israël, wordt ingeschakeld om die engel van Perzië tegen te gaan. Terwijl op aarde de koning van Perzië zei, jullie mogen weer terug naar je land, was er een engelmacht, een demonische macht in de hemel, die streed om dat volk weg te houden uit Jeruzalem. Nou, dat inzicht over dat volk van Israël, wat gaat er gebeuren na de tijd dat Daniel dit krijgt, dit visioen, dat vinden we dus in hoofdstuk 11. In hoofdstuk 11 vinden we de toekomst vanaf het moment dat Daniel dat woord krijgt, en dat is in het derde jaar van Kores, koning van Perzië, hoofdstuk 10, vers 1. Nou, het hoofdstuk wat we net gelezen hebben, een stukje ervan, bestaat uit twee delen. Het eerste deel is voor ons geschiedenis. En het tweede deel is vanaf vers 35, of eigenlijk 36, toekomst. Dus hoofdstuk 1... Sorry, vers 1 tot en met vers 34 is geschiedenis. Maar vers 35, 36 tot het eind is het voor ons toekomst. Nou, laten we proberen. En ik zou jullie vertellen, het is best veel. Ik heb het allemaal opgeschreven. De naam heb ik dik gedrukt. Zodat je een beetje kunt wijs worden van wat er allemaal gebeurd is. Maar laten we gewoon eens dat doorwandelen. En dan komen we straks bij het tweede deel, wat voor ons het allerbelangrijkste is. Maar de geschiedenis is niet bedoeld voor ons om een geschiedenisles te krijgen, maar om de morele kant van de verantwoordelijkheid van leiders in deze wereld aan het licht te brengen. En ten tweede, dat wil God ons laten zien, dat elke handeling van goddeloze leiders uiteindelijk zal leiden tot de blik op Israël. Want daar gaat het iedere keer om. Dat zie je vandaag ook. De hele wereld is bezig met Israël. En ik hoorde van de week op de radio dat het antisemitisme, de jodenhaat in Nederland, weer enorm aan het toenemen is. Nou, dat moet toch ook mensen wakker maken. Hè? Nou, laten we kijken. Er staat in vers 2, er zullen nog 3 koningen in Perzië aan de macht komen. En de vierde zal grotere rijkdom verwerven dan alle anderen. Nou, die heb ik op je samenvatting geschreven. De volgende 4 komen aan de macht. Waarvan dus de vierde, Xerxes de eerste of Ahasveros in het boek Esther, de grootste wordt. En dat zijn, nou ja, kijk maar even mee. Cambyses, dat was de eerste. Gaumata, de tweede. Pseudo-Smeris heet hij ook. Darius de eerste, Hystaspes, en de vierde is Xerxes van 486 tot 465 voor Christus. En over die laatste zegt de engel, hij zal grotere rijkdom verwerven dan alle anderen. En als hij sterk geworden is, zal hij door zijn rijkdom allen opzetten tegen het koninkrijk Griekenland. Zie je dat? Nou, dat is ook gebeurd in de geschiedenis. Is er oorlog gevoerd tussen het Griekse Rijk en het Perzische Rijk onder aanvoering van die Ahasveros, die Xerxes. Maar in Daniël 10 lezen we in vers 20. Dan zal de vorst van Griekenland komen, zie je dat? Dus de vorst van Perzië in de hemel, de demonische macht, en de demonische macht van Griekenland zijn onderling in de hemel één. Dat zei ik de vorige keer ook al. Maar op aarde vecht Perzië tegen Griekenland. Waarom? Zodat de mensen uiteindelijk zullen opstaan tegen Israël. Daar gaat het ook naartoe. Nou, die Xerxes de eerste, die de machtigste is, gaat de strijd aan met Griekenland, maar leidt een gigantische nederlaag. Waarom? Nou, lees maar even mee. In vers 3. Daarna zal er een machtige koning aan de macht komen, die met grote heerschappij zal heersen en zal handelen naar eigen goeddunken. Wie is dat? Dat is Alexander de Grote. Het rijk van brons in Daniël 2. En de luipaard met de vier vleugels in Daniël 7. De vier vleugels zijn de vier generaals. En die vier generaals, die worden hier ook genoemd, want er staat, zijn koninkrijk wordt verbroken, vers 4, en opgedeeld naar vier windstreken. Dat is letterlijk gebeurd. Dus toen Daniël dit ontving, was het voor hem toekomst. Maar het is letterlijk gebeurd. En daarom hebben heel veel theologen gezegd, nou, dat kan nooit in die tijd geschreven zijn. Dat kan niet. Maar het is wel zo. Welke vier generaals heb ik ook op je samenvatting gezet? Dat zijn Seleucus. Hij krijgt Syrië. En Syrië moet je even onthouden, want daar gaat het straks over. In het oosten. Nou, Lysimachus krijgt Klein-Azië in het noorden. Ptolemaeus krijgt Egypte in het zuiden en Cassander krijgt Macedonië in het westen. Zie je dat? Naar de vier windstreken. Bijzonder, hè? Nou, dat moet ik mijn bril weer opdoen. Het is wel een gemier, hè? Op en af en op en af. Er staat in vers 4, zodra hij in de macht komt, zal zijn koninkrijk verbroken worden. En dat betekent dat Alexander is op jonge leeftijd gestorven. Vorige keer ook al gezegd bij de bespreking van hoofdstuk 7. Waarschijnlijk aan een ziekte. Een of andere, toen hij 33 jaar was. Toen tijdens een maaltijd viel hij ineens neer en afgelopen met hem. Nou, in Daniël 11 wordt er dus gezegd in vers 4 dat zijn koninkrijk wordt verbroken. Hè? En dan wordt het naar vier generaals, vier windstreken opgedeeld. Nou, maar nu wordt het ingewikkeld. Vers 5. Dan zal de koning van het zuiden sterk worden, maar één van zijn vorsten zal sterk worden dan hij en heersen. Zijn heerschappij zal een grote heerschappij zijn. Dat gaat over de koning van het zuiden. Dat is Ptolemaeus van Egypte. En de koning van het noorden, Seleucus. En die zit in Syrië. En die twee, het noorden en het zuiden, vanaf Israël gezien, die zitten elkaar in de haren voortdurend. Ja? Nou, vers 6 zegt, na verloop van jaren zullen zij een verbintenis met elkaar aangaan. Want de dochter van de koning van het zuiden zal naar de koning van het noorden komen om een billijke overeenkomst aan te gaan. Zij zal echter geen kracht in haar arm meer over hebben. En ook hij zal niet stand houden, evenmin zijn arm. Zij zal overgeleverd worden, evenals zij die haar gebracht hebben. Hij die haar verwekt heeft en hij die haar in die tijden versterkt heeft. Nou, wat is er gebeurd in de geschiedenis? Het gaat hier om de zonen van die twee koningen die ik net noemde. Dus dat zijn Ptolemaeus II, de tweede, de zoon van Ptolemaeus, origineel. Maar Antiochus is de zoon van Seleucus. Antiochus de tweede. Nou, die laatste, die wil een verbond aangaan met Egypte. En wat doet hij? Hij ruilt zijn vrouw Laodicee in, rond 252 voor Christus, voor de dochter van Ptolemaeus de tweede van Egypte. Dat is Bernice. Ja? De billijke overeenkomst van vers 6. Maar die vrouw die hij weggestuurd heeft, Laodicee, het lijkt Dallas wel, dit. Of nou, noem maar een soap. Het is echt gebeurd. Neemt wraak en vermoordt haar ex-man, Antiochus de tweede, door hem te vergiftigen. Maar ook de zoon die hij heeft met Bernice. Nou, die Bernice, dus die nieuwe vrouw van die koning, die nu dood is, die vlucht naar de stad in de buurt van Antiochië. Ze heeft geen kracht meer in haar arm. En de zoon van Laodicee, Seleucus de tweede, die vermoordt Bernice. En dus is vers 6 als volgt te lezen. Ik heb het eronder gezet, kijk maar. Om het even te volgen dit, hè.
Ja.
Zij, Bernice, zal echter geen kracht in haar arm meer hebben. Over hebben ook hij, Antiochus de tweede, dus die man, zal niet stand houden, evenmin zijn arm, zijn macht. Zij, Bernice, zal overgeleverd worden, evenals zij die haar gebracht hebben, de getrouwen die haar zijn gevolgd. En hij die haar verwekt heeft, haar vader dus, Ptolemaeus, en hij die haar in die tijden versterkt heeft, dat is haar man, Antiochus de tweede. Helder? Ja? Gaat het alarm af? Krijg je telefoon? Oh. Als het maar niet belangrijk is. Hè? Nou, ik zei het al, het wordt ingewikkeld. Dit was even een voorproefje. Hebben we hem nog een beetje helder? Dus de koning van het noorden is Syrië. De koning van het zuiden is Egypte. En die twee, Israël in het midden, hè? Want daar gaat het God uiteindelijk om, die vechten eigenlijk voortdurend om de macht in dat gebied. En we zullen zien dat het sieraadland Israël uiteindelijk betrokken wordt in deze machtsstrijd. Want in vers 7 staat, uit de lood van haar wortels, dat is iemand, zal iemand in zijn plaats aan de macht komen. Dat is de broer van Bernice en dat is Ptolemaeus de derde. Ja? En die is natuurlijk een beetje kwaad dat Bernice uiteindelijk gedood is door Seleucus de tweede van Syrië. En hij wil haar wreken. Hij verslaat die koning van het noorden, die is Seleucus de tweede. En dat staat ook in vers 7. Hij zal met het leger komen en de vesting van de koning van het noorden binnentrekken. Tegen hen optreden en hen onderwerpen. Ook zal hij hun goden met hun godenbeelden en met hun kostbare voorwerpen van zilver en goud als buit naar Egypte brengen. En zelfs zal hij enige jaren stand houden tegen de koning van het noorden. Dus Egypte is hier aan de winnende hand. Ja? Ik heb het allemaal opgeschreven, dus mocht je in de knoop raken, lees het rustig terug. Ja? Hij neemt gevangenen mee en schat naar Egypte, wat ik net voorgelezen heb. De zonen van Seleucus de tweede, dat is nummer 3, Seleucus de derde, die wordt vergiftigd. Maar Antiochus de derde, dat is een belangrijk figuur, één van hen. Vers 10, er staat, dan zullen zijn zonen zich in de strijd mengen. Dat zijn de zonen van de verslagen koning van het Syrië. Nee, Syrië, ik bedoel jou niet. Ik bedoel Syrië. Weg jij. Nee, klopt. Maar jij mag weer even slapen. Ik bedoelde namelijk jou niet, hè? Goed zo. Ja. Die Antiochus de derde. Ja. We zijn al bijna bij nummer 4, want Antiochus Epiphanes de vierde, dat is de grote hoofdpersoon van dit hoofdstuk. Maar we zijn naar een aanloop toe. Antiochus nummer 3, de derde, die zet de oorlog tegen Egypte voor. En hij valt Egypte 3 keer aan in 221, 219 en 218 voor Christus. Maar de koning van Egypte Inmiddels is dat Ptolemaeus de vierde, slaat hard terug en verslaat Antiochus de derde. Die inmiddels ook een deel van Israël heeft veroverd in 217 voor Christus. Vers 11 tot en met vers 13. De koning van het zuiden zal verbitterd worden, Ptolemaeus de vierde. Hij zal uittrekken en tegen hem, de koning van het noorden, oorlog voeren. Ook die zal een grote menigte op de been brengen, maar de menigte zal in zijn hand worden gegeven. Wanneer die menigte zal zijn weggevaagd, zal zijn hart zich verheffen. En daar hebben we het weer. Het thema van Daniël. Dat alle koningen die God de macht geeft, hij staat ze toe te heersen, verheffen zich. We hebben een hoofdstuk 4 gezien, hè? Maar omdat hij zich verheft, vergeet hij eventjes die Antiochus de derde om die eventjes om te brengen. De gewelddadigen van uw volk zullen verheven worden, vers 14, uit uw volk, dat is Israël, om het visioen te bevestigen, maar zij zullen struikelen. Nou, Israël, een deel van Israël, sluit een verbond met Syrië tegen die Ptolemaeus, inmiddels de vijfde, de zoon van nummer 4. Zij struikelen en komen om. De koning van het noorden haalt inmiddels een grote overwinning rond 198 voor Christus op Egypte, Antiochus de derde. Hij onderwerpt Israël, het sieraadland, op gewelddadige wijze, dat lezen we in vers 16. Hij die tegen hem optrekt zal handelen naar eigen goeddunken, niemand zal tegen hem stand houden, hij zal ook stand houden in het sieraadland en er zal vernietiging in zijn hand zijn. Zie je dat? Nou komt er een belangrijk moment, want deze Antiochus de derde wil dan de Griekse eilanden, en dat is een beetje merkwaardig, in vers 18, er staat in mijn vertaling, dan zal hij zijn zinnen zetten op de kustlanden, zie je dat? Maar een andere vertaling is eilanden. Ja. En ook op King Commons kun je lezen dat Gerrit Koning, ik heb vandaag nog even gebeld, ik zeg, joh, bij jou staat eilanden. En hier is het kustland. Hij zegt, ja, dat klopt, maar de vertaling eilanden is denk ik beter. Want die Antiochus de derde wilde die Griekse eilanden inlijven, maar dan vindt hij een Romeinse veldheer op zijn weg, en dat is Lucius Scipio, een leider, dat is vers 18. Een leider zal echter een einde maken aan zijn smaad tegen hem, zonder dat hij zijn smaad aan hem kan vergelden. Ten slotte zal hij zijn blik slaan op de vestingen van zijn eigen land, maar hij zal struikelen en te val komen en niet meer gevonden worden. Nou, dan wordt hij dus verslagen door die Romeinse heer. Dan krijgt hij een hoge jaarlijkse schatting, die moet hij elk jaar aan de Romeinen betalen. En daarom, vers 19, gaat hij zijn eigen land en zijn eigen tempel plunderen. In 187 voor Christus plundert Antiochus de derde de tempel van Elimaeus. Maar dan wordt de bevolking zo boos dat ze hem doden. Hij komt dus ten val. Zijn zoon Seleucus de vierde, iemand van vers 20, in zijn plaats zal iemand opstaan die een belastinginner het land zal laten doorkruisen in koninklijke heerlijkheid. Nu enige dagen echter zal hij gebroken worden, of na enige dagen, maar niet door toorn en niet door oorlog. Nou komt het, de belastinginner, dat is Heliodorus. Ja? Hij int die schatting die de Romeinen hebben opgelegd van de Syriërs. Ook uit de tempel van Jeruzalem. Maar door toorn komt Seleucus de vierde aan zijn einde. Waarom? Heliodorus vergiftigt hem, zijn eigen koning. En de zoon van, dat heb ik hier niet bij gezegd, maar de zoon van Seleucus de vierde, dat is Antiochus, een klein jongetje. Die maakt hij vervolgens koning, zodat hij een marionet heeft, deze belastinginner, Heliodorus, om zelf koning te worden. Helder? In zijn plaats, en dan komt vers 21, en nu krijgen we de grote hoofdpersoon, waar het God om gaat, en dat is Antiochus Epiphanes, het type van de antichrist. En dat is wat hier wordt, hebben we ook in hoofdstuk 8 over gelezen. Hè? Dat hij Gods lastelijke dingen zal zeggen, een kleine hoorn. Er staat, in zijn plaats zal een verachtelijk man opstaan. Men zal hem de koninklijke waardigheid niet geven, maar hij zal komen in zorgeloze rust. En het koningschap zal hij bemachtigen door vleierijen. Hij was uitgeleverd aan de Romeinen. Hij zat daar in de gevangenis, die Epiphanes. Maar die Seleucus de Vierde, voordat hij vermoord werd door die belastinginner, die heeft eigenlijk die gevangenen, Antiochus Epiphanes de Vierde, verwisseld met zijn broer. Die ging de gevangenis in, Antiochus kwam vrij, ging naar Griekenland en daar met behulp van de Grieken heeft hij uiteindelijk koningschap verworven in Syrië. En dat doet hij door vleierijen, namelijk doordat hij samenhult met die Grieken. Hij is dus een type, hij verwoest alles wat hem in de weg staat. Hij laat de vorst van het verbond, de hoge priester, Onias de derde in die tijd, wegspoelen in ballingschap en laat hem ook doden 175 voor Christus. Dat lezen we in vers 22. Ik doe even mijn bril erop. Lees maar even mee. Vers 22. De krachtige armen van de overstroming zullen voor hem weggespoeld worden en zullen gebroken worden. Ook de vorst van het verbond. Dat is de hoge priester. Een groep Joden gaat dan vervolgens heulen met Antiochus Epiphanes, de vierde, met Antiochus de vierde. Want ze willen Hellenistisch worden. Ze willen dus heidense invloeden in Israël. Waarom? Om vrienden te worden met de buurland. Maar Antiochus Epiphanes richt een vreselijk bloedbad aan in Jeruzalem als hij hoort van de militairen op onlust die er zijn. En plundert Israël als nooit tevoren in vers 24, maar slechts voor een tijd. Vers 24. In zorgeloze rust zal hij ook in de vruchtbaarste streken van het gewest komen en hij zal doen wat zijn vader of voorvader niet hebben gedaan. Roof, buiten, bezittingen zal hij onder hen uitstrooien. En tegen de vestingen zal hij zijn plannen beramen, maar slechts voor een tijd. Dus God laat hierdoor zien dat de verschrikkingen die er toen al waren niet voor altijd duurden, gelukkig. Nou, inmiddels is er weer een oorlog in gang gezet door deze Antiochus Epiphanes. Dat kunnen we lezen vers 25 tot en met 28. Twee oorlogen eigenlijk. Dan wordt hij uiteindelijk door de Romeinen tegengehouden in vers 29 en vers 30. En dan krijgen we het jaar 167 voor Christus, waar de gruwel van de verwoesting wordt gezet in de tempel. Hij laat de belasting in het Apollonius een gruwelijke slachting houden in Jeruzalem en alle gebruiken van het Joodse geloof worden verboden en er wordt een beeld opgesteld in de tempel van Zeus, maar met het gezicht van Antiochus Epiphanes. En hij slacht een varken op het altaar. Wat voor Joden verschrikkelijk onrein iets is, maar ook nog eens een keer in de tempel. Waarmee de Heer Jezus eigenlijk later in Matthäus 24, waar hij op doelt als hij het heeft over de gruwel van de verwoesting. Die zal straks ook in de tempel zijn. Maar die was toen al in het jaar 167 voor Christus. Ja, in vers 31 lezen we dat. Kijk maar mee. Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen. En het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen. We hebben dat ook gelezen in Daniel 9. Straks zal de vorst, het verbond, doen ophouden. Hij zal de offers doen ophouden. Dat is hier ook gebeurd. En vers 32, hij zal hen die goddeloos handelen tegen het verbond, zal hij doen huigen door vleierijen. Het volk echter, zij die hun God kennen, zullen zij grijpen en zij zullen hun wil ten uitvoer brengen. En dat zijn de Maccabeën. Wel eens van gehoord? Ja, hè? Onder leiding van de priester Matthias en zijn vijf zonen, de verstandigen van vers 33, bieden grote weerstand tegen deze Syrische bezetting, deze afgoderij in de tempel. Op 4 december 164, voor Christus, 3 jaar nadat Antiochus de tempel ontheiligd heeft, wordt de tempel weer ingewijd. En dat is het feest van de tempelwijding uit Johannes 10, vers 22. Er volgt echter een grote vervolging van Antiochus Epiphanes onder de Maccabeeën. En er helaas zijn er vele Joden die meelopen en huichelend zich voegen bij de Maccabeeën, maar niet met hun hart. Nou, vers 35. Van de verstandigen zullen er struikelen om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken tot de tijd van het einde. Want het wacht nog tot de vastgestelde tijd. En hier zien wij, vers 35, de overgang van de geschiedenis naar de eindtijd. Wij staan voor de herhaling van wat hier gebeurd is. En alle engelmachten in de hemel weten dat zodra Israël een tempel gaat bouwen, de komst van de Messias nabij is. En daarom is er ook zoveel tijd om Israël nu. Het is een wonder, vind ik zelf, dat er nog niet ingegrepen is militair in Israël. Want ze zijn een klein landje, maar zij zuiveren dat hele Gaza, tenminste dat is hun bedoeling, met heel veel collateral damage, helaas natuurlijk. Ze hebben van de week de zonen van de Hamas-leider gedood. Hè. Maar de hele wereld grijpt nog steeds niet in. Je zou zeggen, nou, maar hoe komt dat? Nou, want God heeft alles in de hand. Van de verstandigen zullen er struikelen om hen te louteren. Dus dat betekent dat die Maccabeeën in die tijd door hun vervolging en hun geloofsmoed zouden ze gereinigd worden en zouden ze toch uiteindelijk straks in de opstanding hun beloning krijgen. Maar, zegt hij dan, tot de tijd van het einde. En dat wil zeggen dat in de tijd van het einde ook trouwe Joden zullen zijn in Jeruzalem, die zich verzetten tegen de machten die er zijn, namelijk de antichrist en de Europese machthebber, het beest, en de koning van het noorden, die straks ook weer Israël zal aanvallen en veroveren zelfs. Dat gaan we zo zien. Tot nu toe. Best ingewikkeld, hè? Ik hoop dat ik het een beetje helder kan. Nou, dan gaan we naar vers 36, want nu gaan we kijken naar de toekomst. Want, als je goed oplet, dan staat er die koning. Er staat niet meer de koning van het noorden, maar die koning. Dat wil zeggen, het gaat nu over de antichrist. En niet meer over Antiochus Epiphanes. Het loopt eigenlijk over in een profetie over de tijd die nog voor ons toekomst is. Antiochus Epiphanes. Epiphanes betekent door God gegeven. En hij had een bijnaam die op Epiphanes lijkt. Maar zij noemden hem de madman. De gek. Hij was totaal gestoord. Hij heeft ook dat jongetje, waar ik het net over had, hè, die door die belastinginger was aangesteld als koning, de zoon van Seleucus II, heeft hij ook laten vermoorden. Door zijn eigen leger oogsten. Dat jongetje was een jaar of 10, 11. Vervolgens heeft hij diezelfde leger oogsten laten executeren. Alles wat op zijn weg kwam, werd vernietigd. Er staat in vers 36, de koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de god der goden wonderlijke dingen spreken. Dus dat is eigenlijk de god van Israël. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. En dat is een belangrijke uitdrukking. Want de komst van de antichrist is de gramschap van God. En de gramschap van God, dat wil zeggen dat God de antichrist zal gebruiken als een tuchtroeder voor zijn volk. Waarom? Omdat Israël tot op de dag van vandaag nog steeds de Messias verwerpt. En nog steeds in afgoderij leeft. En dat is, het doet de hele wereld ook natuurlijk. Alleen Israël was groot verantwoordelijk voor het feit dat zij het licht van de wereld in hun midden hadden. En zij kiezen straks voor de antichrist. Maar dat is een gramschap van God. En totdat het voltrokken is, zal deze man alles wat hij wil doen gelukken. Want wat vastbesloten is, zal gebeuren. En hij zal zichzelf boven alles groot maken, vers 37. En we lezen in 2 Thessalonicenzen 2, kijk maar mee, ik heb het erbij gezet, hè. Dat de wetteloze, de zoon van het verderf, dat is degene die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet, of een voorwerp van verering is. Zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is. Nou, de zelfverheerlijking van de mens vindt een climax in straks de komende mens van de zonde. Maar wij moeten ons niet verbazen dat dat al om ons heen gebeurt overal. Ja? Overal zien we de verheffing van de mens, het verheffen boven God, zichzelf groot maken. De mens zal hoogmoedig zijn in de laatste dagen. Ja? Hij zal zich richten tegen de God van zijn vaderen, vers 37. De goden van zijn vader, dat is eigenlijk de God van Israël. Beetje merkwaardig dat er meervoud staat, maar goed. En het verlangen van de vrouwen, dat is de Messias. Want elke vrouw in Israël verlangde ernaar de moeder te worden van de Messias. En dit is een belangrijk aspect wat ik al vaker heb gezegd. Niet alleen verheft de antichrist zich boven alles en boven God, maar hij is ook nog eens tegen de Heer Jezus. En in plaats van de Heer Jezus, dat betekent antichrist. Nou, als we nu kijken naar de gemeenten, dan zien wij dat die zelfverheffing overal in de gemeente is binnengedrongen. Zoals ik dat net als voorbeeld noemde, God kan er wel om lachen. Nou, van de week had ik een avond over 1 Korinthe. En in 1 Korinthe gaat over het kruis. Paulus zegt eigenlijk tegen die Korinthe: jullie zijn opgeblazen. Jullie verheffen jezelf boven het apostolische gezag. Jullie willen zelf de dienst uitmaken. En daardoor was er in die gemeente Korinthe vreselijk veel zonde. En daar werd niet over getreurd. Zodra de mens zich verheft en de geest van de ikgerichtheid in de gemeente komt, dan zien wij niet meer wat zonde is. Vandaar ook, samenwonen, ja, is het nou erg aan? Homoseksualiteit, ja. Vrouwen die leiding hebben, ja, niet zo moeilijk doen. Er wordt niet meer helder gezien wat Gods woord zegt. Waarom? Omdat, wat hier staat, de mens zichzelf boven alles groot maakt en zijn eigen gedachten en zijn eigen ideeën wil invoeren in Gods huis. Nou, in vers 38 lezen we dat die mens van de zonde de God van de vestingen vereert. Ik zal het maar even voorlezen. Vers 38, hij zal de God van de vestingen in zijn standplaats eren, dat is zijn militaire macht. Hij zal namelijk de God die zijn vader niet gekend hebben, eren met goud, met zilver, met edelsteen en met kostbaarheden. Hij zal de versterkte vestingen maken samen met een vreemde God. Wie is dat? Dat is het beest uit de zee. De Europese dictator. En wat doet Israël nu? Israël heeft één grote bondgenoot. En dat is Amerika. Dat is de god van de vestingen. Dat is de militaire macht. Waar ze op bouwen. Hè? En straks zullen zij, als zij onder de voet dreigen gelopen te worden door de koning van het noorden. Dat zijn alle islamitische machten samengebald in de koning van het noorden. Dan zullen zij de Europese dictator te hulp vragen, een verbond sluiten met hem, met de dood. En de antichrist, hun eigen koning, zal dat verbond uiteindelijk versterken. En zo is Israël straks in een verschrikkelijke situatie waarbij ze in het land de antichrist hebben, buiten het land de islamitische vijanden en een verbond hebben met Europa, met de Europese machthebber, die in feite ook oorlog wil voeren tegen het lam. Dus aan alle kanten zijn ze eigenlijk schaakmat gezet. Maar er zal een deel zijn, een gelovig deel in Israël, wat niet vlucht naar de bergen, zoals Matteüs 24, wat stand houdt in stad. Laat ik zo even voorlezen. Vers 40. Nou wordt het ingewikkeld, nog ingewikkelder, want vers 40 staat: dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem met de horens stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen. En dat is dus niet Antiochus Epiphanes. Dat is ook niet de Antichrist. Het is de islamitische macht vertegenwoordigd in de Syrische koning straks. De koning van het noorden zal aanstormen op Israël in de tijd van het einde. Als de koning van het zuiden hem met de horens heeft gestoten. Met wagens en met ruiters en met vele schepen zal hij de landen binnentrekken, ook Egypte dus, en er overheen gaan. Hij zal het overspoelen en er doorheen trekken. Dus na die aanval van Egypte ontsteekt hij ze in woede en het sieraadland wordt binnengetrokken. Maar Edom, Moab en Amnon zullen niet betrokken worden, zullen ontkomen. Nou wil ik eventjes iets voorlezen uit Zacharia 12. Dus even opzoeken. Ik zei het al, het wordt pittig en het is ook pittig, hè? Jullie zijn helemaal stil ervan. Maar nogmaals, lees het rustig na. Er staat in Zacharia 12. Even kijken. Vers 4. Op die dag spreekt de Heere: zal ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen open houden. En alle paarden van de volken zal ik met blindheid slaan. Dan zullen de leiders van Juda in hun hart zeggen: de inwoners van Jeruzalem zullen voor mij een bron van kracht zijn door de Heere van de legermachten hun God. Op die dag zal ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken in een stapelhout en als een brandende fakkel in een graanschoof. Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal op zijn plaats blijven, nog op zijn plaats blijven in Jeruzalem. Nou, dat is een beetje mysterieuze taal, maar ik wil eigenlijk zeggen, als die stad omsingeld is, wat we net gelezen hebben, hij trekt door het Sieraadland heen, naar Egypte toe, die koning van het noorden, de Syrische machthebber, samen met al die islamitische landen. Dan is er ineens in Jeruzalem een krachtig verzet van die leiders van Juda. En ze zullen de volken rondom verteren, ze zullen winnen. En dan lezen we in Daniël 11, vers 44, de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Hij is inmiddels doorgestoten naar Egypte, die koning van het noorden. De Antichrist is trouwens inmiddels gevlucht. Die is daar niet meer. Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken om velen weg te varen. En met de band te slaan. En hij zal zijn tenten, de tenten van zijn paleis, tussen de zeeën opzetten. Er staat eigenlijk, letterlijk, hij zal de tenten van zijn paleis opzetten tussen de zeeën, dat is de Middellandse Zee, en de berg van het Heilige Sieraad, dat is Jeruzalem. Dus hij zal eigenlijk Jeruzalem omsingelen. Het is de laatste omsingeling van Zacharia 14. We lezen er ook over Joël 3 vers 11 en Micha 5 vers 4 tot 8 over die moedige strijders die door God gebruikt worden om de bezetters in Jeruzalem te verslaan. Daar schrikt hij van, die koning van het noorden, en neemt zijn legers mee terug. En dan gaat Jeruzalem belegeren. Wat is dit nou? Ik had ze net verslagen en dan gaan ze weer winnen. Maar hij hoort ook geruchten uit het oosten. En dat zijn de legers die komen van de opgang van de zon uit Openbaring 16 vers 12. Plus alle legers van Europa, alle vertegenwoordigers daarvan, die trekken op om eens en voor altijd een einde te maken aan het Israël-conflict. Want als die islamitische landen A, door Jeruzalem of door Israël zijn heen getrokken, verwoesting hebben nagelaten, vervolgens de hele stad weer omsingelen, dan zegt Europa, nou, nu is het echt afgelopen. Nu klaar ermee. Hup, we gaan nu eens ingrijpen. Dat gebeurt in Openbaring 16, vers 16. Ze zullen optrekken naar Harmageddon. Dus als je nu vandaag kijkt naar het nieuws, dan is het een lont die nog niet aangestoken is. Maar het kruidvat zit al wel vol. Dus de sentimenten van we zijn er helemaal klaar mee, die zijn helemaal aan het opraken. Dus je hebt de legers uit het oosten, China, misschien wel Japan, ik weet het niet. Je hebt de legers van het westen, allemaal gaan ze zich verzamelen richting Israël. En je hebt de vijand van het noorden, namelijk de islamitische landen. De nood is het hoogst. De onderdrukking van de antichrist, die inmiddels wel gevlucht is, denk ik. Maar de belegering van al die legers, en dan staat er ineens aan het einde van vers 45. Dan zal hij tot zijn einde komen in geen helpere. Punt. Nou, om de details van wat daar gebeurt nou verder in te vullen, moet je eigenlijk het boek Openbaring lezen. Heb ik toevallig net een boek overgeschreven. Vers voor vers. Dat is, ik heb vandaag 5 exemplaren opgehaald bij de drukker. Dus als je zegt, nou, ik wil er een hebben, bestel er maar een. Het is echt boeiend om dat te bestuderen. Vanaf hoofdstuk 16 tot met hoofdstuk 19 zie je wat er gebeurt. Hoofdstuk 17 en 18 gaan over Babylon. Dat is even een zijspoortje. Maar dit is in grote lijnen, is dit wat er staat gebeuren. Staat er gebeuren in Israël. Er zal grote strijd zijn. En we hebben dus een aantal spelers op het schaakbord staan in de eindtijd die we nu al zien opkomen. A, de islamitische haat, koning van het noorden. Antichrist, de valse koning van Israël. Die zal in de tempel gaan zitten. Ze zijn al bezig met de tempelvoorbereiding. De legers van Europa. En ook Amerika reken ik daarbij, want dat zijn eigenlijk gewoon immigranten. Onder leiding van het beest. De legers van het oosten, die zich nu heel kalm houden. China, maar wie weet. Dus al die pionnetjes staan al op het bord. En natuurlijk Israël, die door de hele wereld steeds meer veracht wordt, door dat conflict met de Palestijnen, maar ja, het zijn natuurlijk ook eigenlijk Arabieren, de moslims. En daarom is Daniel 11 in onze Bijbel gekomen. Ik heb geprobeerd dat een beetje overzichtelijk uiteen te zetten. Ik heb een stukje overgeslagen vanaf vers 25. Maar dat werd een beetje ingewikkeld allemaal. Maar hebben jullie een beetje een plaatje nu van wat er straks allemaal gaat gebeuren? Nou, en dan de volgende keer doen we dan hoofdstuk 12. Dat is een wat korter hoofdstuk. En dat gaat dan over de overwinning. Degenen die trouw zijn, de rechtvaardigen, de verstandigen in Israël, die zullen worden bijgestaan door Michaël, de grote vorst. En dan zullen er ook vele mensen met de eerste opstanding van Openbaring 20 vers 4, met Christus regeren, zullen opgewekt worden. Ook de Joden die trouw zijn geweest in al die moeilijke tijden. En al die koningen die hoogmoedig hebben geleefd, naar eigen goeddunken hebben gehandeld, zullen voor de grote witte troon straks worden opgewekt. Alexander de Grote, Antiochus de derde en de vierde. En ze zullen allemaal hun oordeel ontvangen. En hiermee is eigenlijk hoofdstuk 11 even kort samengevat. Zijn er nog vragen? Ja. Zat, hè? Nou, wat misschien wel interessant is om... op YouTube heb je wel een paar goede filmpjes over de geschiedenis van Antiochus Epiphanes, de vierde. Om dat eens te bekijken, ze zijn niet heel lang. Maar dan heb je ook de plaatjes erbij, de hoofdjes erbij, de namen erbij. Uitgebreider vind je het in een boek van Vijfendraad over beest, Babylon en... Wat heet dat? Laatste weet ik even niet. Het is een heel goed boek over Daniel. Zeer uitgebreid, dus genoeg stof om nog even door te nemen. Amen.